Wat is er volgens jullie, voor zover jullie het zelf kunnen inschatten, eigenlijk het probleem daarop aan Merckx en Deurne? Want iedereen ongeveer heeft ongeveer...
Ja, wat Noriant zelf heeft gezegd, hè, dat daar de aansluiting een probleem is, bouwtechnisch en dergelijke meer, dat zij daar nog een aantal oplossingen moeten voorzien. Goed, ik ben geen ingenieur, ik stel alleen maar vast dat Noriant dat op zeker moment zelf heeft gecommuniceerd. Ja. Maar dan denk ik van wanneer 90% van uw dossier bouwrijp is, dan ga je niet, die 10%, daar ga je dan niet nee op zeggen. Hè. Ja, dan zeg je oké, ja en je gaat het.
Je gaat niet de 90% je werk wegsmijten omdat er 10% verkeerd is, Peter Net.
Ja, de verhoudingen zijn schitterend, want kijk, als de bedoeling is om de ring rond te maken,
dan is de bedoeling.
Maar dan is de aantakking met de bestaande ring... Geen detail. Hè. Dat is een sleutelkwestie, laten we daar wel even over... Dus het is niet een kwestie van 10%. Het is de kernkwestie, de Kondiginne-kwestie van heel die zaak. En de Kondiginne-kwestie is niet opgelost. Norian heeft dat zelf gecommuniceerd. Maar laten we wel een beetje serieus blijven. Hè. Dus nadat twee, drie, vier jaar... de mensen van Deurne Noord, de actiegroepen, volksvergaderingen zelf hebben moeten doen. Want de BAM hebben we niet gezien. Die is niet naar Deurne Noord gekomen. Die is niet naar Merckx gekomen. Die is niet naar de Zeevoek gekomen om die volksvergadering. We hebben hen telkens uitgenodigd. Ze hebben hun kat gestuurd, ook in de tijd van Slangen. We hebben
in de tijd van Slangen.
Maar dus er is 4-5 jaar actie moeten voeren, gewoon om de plannen te weten. In de maquetten die daar tentoongespreid stonden op in Afritec-complex gewoon niet bij. Wij hebben ze zelf in elkaar moeten knutselen. Hè. Wij hebben zelf die 18 rijvakken in elkaar moeten knutselen, zoals ze in het Sportpaleis zouden moeten doen. We zijn met die maquetten overal naartoe. En alleen dan pas, komt Noriant naar de Vlaams parlement om een dia te presenteren waar dat één heel groot vraagteken op staat. Dus dat is niet maar een kwestie van 10% die rap op te lossen is. Dat is een gigantisch probleem van 18 rijvakken in de meest dichtbevolkste gebieden die nu al zwaar getroffen worden, zowel qua geluid als qua venster.
Maar Nicolaas, plus nog een extra vraagje, want ik had ook gehoord dat dus met het BAM-tracé zitten we daar met 100 meter breed, maar het tunnelalternatief, dat is ook 93 meter breed. Voilà.
Nee, dat is heel vreemd dat Noriant verspreidt tekeningen waarbij zij uitleggen wat Arup-Sum heeft bedoeld. Arup-Sum heeft duidelijk in zijn studie gezegd, als je het verkeer, de noordelijke stroom, weghoudt van het centrum en dus ook van de kanten van Deurne en Sportpaleis, dan kan je beginnen nadenken over het potentieel afbreken van dat viaduct en het gedeeltelijk ondergrond steken. Wat ik niet goed begrijp...
Oké, maar het is nog, zolang dat niet gebeurt, zeggen ze ook, is er jullie alternatief, of het parcours, het Arup-Sum alternatief...
Arup-Sum heeft ook gezegd, het concept van die stedelijke ringweg, die dus ten dele ook die verbreding veroorzaakt, dat concept is een mooi concept. De vraag is of dat het werkt in een stad. Omdat je zoveel op- en afritten na elkaar hebt, dat dat niet duidelijk is. En u moet toch erkennen dat de stedelijke ringweg tot vandaag is een schets. Hè. Jullie zeggen vaak de tunnel is een schets, maar die stedelijke ringweg, daar hebben we nog geen tekening van gezien.
Voor mij, en waarschijnlijk ook een beetje het begrip van de luisteraars, dat die stedelijke ringweg enerzijds, dus die extra vakken die naast de bestaande autostrade komen, naast de bestaande ring komen, in welke mate hangt dat nu eigenlijk samen met dat knooppunt daar aan Merckx?
100%. Dus, het is zelfs in de geschiedenis zo ontstaan. Dus men heeft...
Maar het is niet hetzelfde. Fysiek ligt het verder zo.
Hebben jullie daar een oplossing voor?
Men heeft in 2000 beslist, we gaan die lange wapper bouwen. En dan hebben ze bekeken, hoe gaan we die koppelen aan het Sportpaleis, aan de bestaande ring. En dan in 2003 is het idee van de stedelijke ringweg ontstaan, omdat men toen heeft beseft, tijdens het koppelen van de lange wapper aan de autostrade, zullen we moeten een paar extra rijvakken hebben om tijdelijk het verkeer daardoor te krijgen. En dat is het begin geweest van de stedelijke ringweg.
Om de weefbewegingen en de dingen...
Om de stromen die daar nu rijden gaande te houden, terwijl dat men de lange wapper aan het koppelen is. Men heeft toen gezegd, laten we dat idee doortrekken op de hele ring. Men heeft een aantal simulaties gemaakt, maar men heeft, behalve een mooi filmpje van 2003, heeft men nooit tekeningen daarvan gemaakt. Iets anders dat ik nog niet goed
heb. Maar ben je nu aan het zeggen dat die stedelijke ringweg eigenlijk alleen maar nodig is om die knoop mogelijk te maken
die is,
en anders
die is, nee, ik zeg dat niet. Die is ontstaan op het moment...
Want dat is wel belangrijk, want als dat niet zo is, is ze ook nodig in het alternatief.
Nee, die is ontstaan op het moment dat men besefte, tijdens de koppeling, tijdens de bouwwerk van de koppeling van de lange wapper aan de bestaande ring, gaan we daar met een probleem zitten, want het verkeer moet wel kunnen blijven rijden. En dan heeft men het concept van die stedelijke ringweg doen ontstaan, en die loopt door. Arup-Sum wordt niet gekoppeld aan Sportpaleis, dus de stromen kunnen daar van vandaag op morgen blijven rijden. Maar wat ik niet goed begrijp, allee, om terug te komen op de houding van CD&V en ook N-VA, rond 90% is klaar. we gaan toch die 10% niet weggooien. Wel, ik durf hopen dat als jullie bijvoorbeeld een vliegtuig willen bouwen, en jullie zeggen van, het vliegtuig is klaar, maar die ene vleugel, daar is nog wat werk aan. Ik hoop dat je dat soort vliegtuig niet gaat bouwen. Hè.
Ik ga direct Luc Lemmens of Caroline Bastiaans erop laten reageren. Maar ik had ook nog een stukje van Karel Vink van gisteren dat ik wel interessant vond. Mm. Dat ik wil laten horen als dat hier werkt.
Ik denk
dat er zaken was, ja.
Ik denk dat de mensen vragen eigenlijk duidelijkheid. Wat gaat u daar doen? Wat wil u daar doen?
Dat moet met de stad beslist worden, besproken worden en beslist worden. Zonder de medewerking van de stad kunnen wij daar geen goede oplossing brengen.
Maar is het mogelijk om die 18 rijstroken, 100 meter breed, om dat te versmallen daar? Is dat mogelijk?
Ja, ten eerste, ik zou willen zeggen dat in het alternatief van Roepsom, dat ze daar ook een breedte van 93 meters nodig hebben. Dus tussen de twee alternatieven is er zo'n groot verschil niet.
Maar is het mogelijk om het te versmallen?
Maar ten tweede, het zou mogelijk zijn onder bepaalde voorwaarden, maar terug, we moeten dan de hele zone bekijken rond het Sportpaleis, aanschijnpoort, om te zien hoe dat we dat werkelijk organiseren gelijk dat het moet. En dat kan alleen maar met de stad.
Ik vind vooral het uitspraak, dan moeten we met de stad gaan praten, eigenaardig.
In welke zin vindt u dat?
Wel, is dat de Vlaamse regering niet die dat doet?
Nee, omdat het natuurlijk gaat over een locatie in de stad. En als dan, wie kent het best de situatie en de toekomstige ontwikkeling van die gebieden in de stad? Dat is natuurlijk het stadsbestuur en de eigen administraties en de mensen die hier wonen. Dus ik vind dat heel verstandig van Karel Vink om te zeggen van dat gesprek moet gevoerd worden met de stad en niet van bovenuit dictaten opleggen. Ja. Want dat is hetgeen dat we absoluut niet willen. Als we kijken naar die zone aan het Sportpaleis, is niet alleen het Sportpaleis, we hebben daar nu al de ring die daar loopt. En ik begrijp de mensen die wonen in Merksem en Deurne, dat die behoorlijk misnoegd zijn, want die vragen al 40 jaar geluidsmuren tot nu toe, hebben ze inderdaad niet gekregen. In het voorstel dat nu op tafel ligt, komen die er wel. Te laat, maar ze zullen er inderdaad van komen. Maar we hebben die ring, je hebt het waterzuiveringsstation, je hebt het Loopbroekdok, dus de barrière is er al. De vraag is, wat gaan we daar in de toekomst eigenlijk mee doen? En dat is een gesprek dat moet vooral gebeuren met de mensen die daar in de buurt wonen en de stad. Dat is een verhaal dat we samen moeten schrijven. En ik denk dat dat hetgene is wat het Karel Vink naar
moet daar weinig aan toevoegen wat Caroline heeft gezegd, maar het is alleen toch maar positief te noemen dat de voorzitter van de BAM zegt van kijk, we gaan praten met de stad over een aantal zaken. Hè. Dat wordt meer dan tijd. Hè. Dus,
ja, men heeft het jaren niet gedaan, dus het is van bovenaf een beetje geforceerd, heel project. Op
de medewerker van de burgemeester maakt deel uit van de
Sinds 2 jaar, dat weet u ook. Hè. En niet stemgerechten. Dus inderdaad, de medewerker van de burgemeester zit sinds 2 jaar in de raad van bestuur van de BAM. De jaren ervoor is dat nooit het geval geweest.
Ja, maar de stad is ook niet vrij te pleiten. Nee, maar luister,
het is een grote aberratie dat de BAM is opgericht in 2003 en dat in de raad van bestuur van 9 mensen er 8 zitten die helemaal niet in Antwerpen wonen. Dat is bijna het recept voor een bril van buitenaf. Dus het is goed dat Karel Vink nu zegt we moeten het samen met de stad doen. Komt natuurlijk veel te laat. Maar wat is de concrete reden waarom hij dat zegt? De BAM en de stad en de provincie die zitten al samen rond tafel voor het hertekenen van het knooppunt aan de E313. Ja. Omdat je dat ook moet hertekenen, omdat dat richting de Lange Wapper gaat. Wel, die gesprekken zijn daar afgesprongen een paar maanden geleden. Onder andere omdat het Oosterwiel dossier gevoeliger werd, maar ook omdat men stilaan op 2 sporen zat inhoudelijk. Je hebt de stad Antwerpen die met haar eigen structuurplan barrières wil wegwerken, onder andere autostrades zoveel mogelijk. En je hebt daarnaast de BAM die plannen op tafel legt waar die barrières breder worden. En die twee culturen botsen zo hard met elkaar dat dat een van de redenen is waarom de gesprekken op dit moment tussen BAM en de stad volgens mij niet meer mogelijk zijn.
En de stad, hoe moet dat dan gaan? Want als ik dus meneer Van Peel en meneer Janssen zo, dat zijn twee verschillende steden, bij wijze van spreken.
Absoluut niet. Die twee heren die gaan zeker overeenkomen.
Maar wel in verband met de visie op dit specifiek probleem. Dan,
nee, ik denk dat eigenlijk niet. De liefde van beide heren voor de stad is eigenlijk zeer groot. Dus als die mensen samen gaan zitten en samen
maar
debatteren,
de manier hoe ze die moeten
uiten
is wel enigszins verschillend, lijkt mij.
Ja, omdat je nu in een polarisering zit. Hè. Dat is nogal duidelijk. Maar goed, ik denk dat de uitslag morgen bepalend zal zijn hoe dat men verder aan dit dossier zal werken. Hè. En morgen zullen er posities worden ingenomen. Ik denk dat het veel te vroeg is nu om daar iets over te zeggen. Dus ik denk dat wij morgen zullen moeten zien ten eerste hoeveel mensen er komen opdagen en ten tweede wat het ja en het nee kan behaald. Hè. Mm-hmm. En dan zal men inderdaad gesprekken moeten voeren. Want dat moet toch duidelijk zijn hè, dat we naar morgen verder moeten en we moeten naar oplossingen voor de mobiliteit in Antwerpen.
Absoluut.
Maar ik hoop wel dat... Kijk, als er morgen een nee zou zijn, in verhoudingen die heel moeilijk zijn, hè, want inderdaad, het is een gepolariseerd debat en je kan evengoed bij het nee kritisch blijven rond de tunnel en de best mogelijke tunnel, de veiligst mogelijke tunnel blijven. Dus dat blijft in beide verhalen hetzelfde hoor. Maar als er een nee zou zijn in een verhouding waarin het ja-kamp 30 à 40 keer middel heeft dan het nee-kamp. Dus als er toch een grote participatie is en er is een nee, dan hoop ik dat er één ding niet gebeurt. En dat lijkt mij wel belangrijk, ook voor de toekomstige polarisatie. En dat is dat men gaat zeggen van oké, we gaan alleen dat probleempje aan het Sportpaleis in Merksem oplossen. En dan gaan we toch het verkeer terug naar die zeven volkswijken trekken. Ik vind, als er een nee is, dan hoop ik dat de democratie ook beslist dat het project om dat internationaal verkeer naar zeven volkswijken te trekken, dat dat van de tafel is. En dat we dan met z'n allen naar snelle en efficiënte oplossingen anders gaan werken. Want anders
de bedoeling is, het verkeer zit er nu, hè, in die zeven volkswijken.
Ja, maar als je drie...
bedoeling is om het verkeer daar weg te trekken, hè.
Maar als je die 3 miljard, als je de Kennedy-tunnel, nogmaals, niet verboden houdt voor het vrachtverkeer, wat gaat er dan met die vrachtwagens gebeuren die van de Brusselse komen? Die gaan heel de ring door moeten, die gaan langs Deurne door moeten. Antwerpen is nu al een hotspot, dat weten jullie toch ook, wat betreft geluid.
Maar daar willen we iets aan doen.
Ja, nee, maar als je 3 miljard investeert, dan kan het niet zijn dat er zeven volkswijken extra daardoor getroffen gaan worden. Dat kan gewoon niet zijn.
Ja. En het verkeerscentrum heeft ook voorspeld, enfin, die hebben hun prognoses van het aantal bewegingen in Antwerpen. Het verkeerscentrum heeft voorspeld dat binnen de 4-5 jaar er een enorme toename zal zijn van het verkeer. De vraag is nu, of de cruciale vraag is, willen wij die te verwachten toename, die bijna onvermijdelijk is, concentreren in die zones waar zoveel mensen wonen, of willen we een belangrijk deel daarvan weghouden, voor het eerst in de geschiedenis van Antwerpen, een stukje buiten het centrum een ring aanleggen, en niet dwars door de stad. Ik denk dat dat de grote filosofische en bijna essentiële vraag is van, hoe willen we dat gaan aanpakken, die groei, dat we allemaal verwachten.
We gaan natuurlijk
ook... Die lichter, hè?
Laat de straten lichter en ga je ook een spreiding doen natuurlijk nu. Hè? Want nu zie je toch dat in het zuiden van deze stad daar een enorme concentratie van verkeer is met de Kennedy-tunnel, met de boomsystemig, met de E19 enzovoort.
Maar dat ga je
enzovoort.
Niet naar het noorden.
En je gaat dan nu... Ja, maar nee, ik zeg niet dat je dat... Maar je gaat spreiden. Je gaat spreiden.
Men gaat vooral het vrachtverkeer concentreren aan Deurne, Luchtbel, Merksem. En voor die mensen is het woord spreiden, dat betekent toch wel iets anders dan vanaf over een paar jaar alle vrachtverkeer dat rond de ring rond Antwerpen rijdt, voor je voordeur zien passeren. Want het vrachtverkeer zal geen keuze hebben, omdat de Kennedy-tunnel gesloten wordt voor hen.
Maar los nu even van de... ik weet niet of dat nog mogelijk is om in die termen te denken. Hè. Maar neem nu dat er een oplossing komt van de financiering. Hè. Neem nu het debat over rekeningrijden. Het is toch zo dat een verkeersbegeleidingssysteem, om het verkeer te doen verspreiden, dat werkt wanneer dat de verschillende kruisingen hetzelfde model volgen. Dat klopt toch?
Ik bedoel, allemaal tol of geen tol.
Maar vanaf dat je één scheldekruising hebt die anders werkt, krijg je een aanzuigeffect in beide richtingen en verdwijnt de rationaliteit wat dat betreft.
Dat is inderdaad voor een stuk zo, maar wij willen ook wel dat een Antwerpenaar op een... Allee, niet zonder tol te betalen, van linkeroever naar rechteroever kan rijden. Ja. Hè? Nou ja, dat is ook wel essentieel.
Ja, maar ik ben voor om geen tol te heffen en rekeningrijden te laten betalen. Nee, door het rekeningrijden naar het Duits model, dat 800 miljoen euro per jaar opbrengt, waarvan 250 miljoen kan weggeschreven worden door de auto, het wegenvignet dat je laat vallen, dan heb je nog 500 miljoen euro per jaar. En op 35 jaar is het mogelijk om met dat geld heel dat project te realiseren. Onder voorwaarde dat het publiek project natuurlijk opnieuw wordt. Maar dat lijkt me niet onlogisch na zoveel jaar BAM, hoor.
Maar ik denk dat we ook niet de fout mogen maken om het hele BAM-tracé de problematiek te gaan herleiden tot alleen Sportpaleis. Mm-hmm. Bijvoorbeeld het BAM-tracé, de Lange Wappert, dat is een heel lang dubbeldeksviaduct. Wel, ik laat mij vertellen dat de onderkant van zo'n dubbeldeksviaduct hoeveel geluidsscherm je daar ook installeert, je kan het nooit dichtmaken, want anders zit je in een tunnel. Dus er zijn openingen, zo'n onderkant van het dubbeldeksviaduct, dat functioneert als een kiosk waar je muziek speelt. Dus de muziek die in een kiosk gespeeld wordt, de kiosk is zo gebouwd dat het geluid ver genoeg draagt voor de mensen die er rond zitten, door de weerkaatsing. En in een dubbeldeksviaduct aan de onderkant zit je natuurlijk in zo'n galm. En wij weten nu al dat de ring rond Antwerpen, die nota bene diep ligt, tot kilometers ver in de stad gehoord wordt. Wat zal dat dan worden met een dubbeldeksviaduct dat in de lucht hangt?
Ja. Ja. Metingen zijn gebeurd.
Het eigenlijk
met
nogal,
metingen en statistiek kan je alles bewijzen.
Het is een technisch moment om, om af te sluiten, maar we moeten alles eens Luc Lemmens laten gaan, want jij hebt dus de dag van de armoede.
Ja, klopt.
Dus dat, daar willen we niet tegenhouden. Ja. Ik zal muziek laten spelen en ik zou... Je moet ook weg. Oké, ik moet ook weg, dus we zitten alleen al met mannen.
Kunnen we dat laten gebeuren? Kunnen we dat laten gebeuren? Nee, nee, op zo'n moment niet.
Kan dat Jan Ploem vragen of dat hij wat...
Wat ik een beetje in het debat mis, is pest, is een beetje kiezen tussen pest en cholera. Het gaat toch over, men heeft gekozen van de Lage Landen of daar een heel grote lab daarvan, pakweg vanaf Amsterdam, Schiphol tot in Rijssel, daar een logistiek platform van te maken met het resultaat dat daar economische bedrijvigheid op geconcentreerd is, met alle gevolgen van dien, dat men dus rijdende magazijnen heeft, hè, dus men doet niet meer aan stok, want stok, dat kost geld, omdat men dan vastgoedoperaties moet doen. Je moet maar eens op de meren een winkel open doen, mijn vriendin doet dat, wat dat kost, just in time, leveringen, nog een aantal opmerkingen die ik mis in het debat, dat is ook het consumentisme. Er is een bepaald soort, door het internet, mensen moeten alles juist op tijd hebben. U ziet ze rondrijden, hè? De UPS-mannetjes, de TNT.
Ik wil u heel graag uitnodigen in de haven.
En er moet toch iets over distributiecentra, over waar al die camions vandaan komen.
Ik wil er allemaal over praten, maar daar was het.
Ik zal even de schuiven toedraaien, want Luc moet echt bijna weg. Dus het is een... Daar kunnen we natuurlijk nog een paar dagen over doorgaan. Maar wat met het breder, de bigger picture?
Ik denk in ieder geval, je hebt twee debatten. Hè. Je hebt er is een probleem, dus we moeten het bloeden stelpen. Hè. Dus daar denk ik is iedereen over eens. Er is een probleem met de mobiliteit. En ik denk dat beide kampen de best mogelijke oplossing voor de stad en de mobiliteit zoeken. Dus je moet het bloeden stelpen. Maar Jan heeft gelijk. Je moet natuurlijk op een bepaald moment ook naar de oorzaak van het probleem gaan. Ja. En dat oorzaak, die los je niet op 1, 2, 3 op. Dat los je niet in de komende maanden op. Maar je gaat in de toekomst, naar een coherent havenbeleid op Europees vlak moeten. Want het kan niet zijn dat Rotterdam en Hamburg en Antwerpen allemaal infrastructuurwerken doen, dat die elkaar kapot concurreren en dat er een overproductie, een overcapaciteit van...
Ik zal de vraag misschien anders stellen. Wat met het beleid om uiteindelijk toch Vlaanderen Transport Hub te houden?
Maar een van de oplossingen van de BAM... Daar is de BAM mee voor gecreëerd, hè? Om aan gans dat mobiliteitsdossier, het weghalen van, bijvoorbeeld, meer investeren in de binnenscheepvaart. Meer containers van de banen halen. Dat zit allemaal mee in
maar ik denk dat de vraag eigenlijk was, is het toch uw keuze, moet er niet gekozen worden voor minder containers?
Dan komen ze van Rotterdam, zien we nu al 80% van de vrachtwagens op onze ring zijn... Ja. Internationaal doorgaand verkeer. Dus als de schepen niet naar Antwerpen komen, wat eigenlijk de meest duurzame haven is, omdat die zo diep landinwaarts ligt, dan komen de containers van Rotterdam denderen over onze autostraden. Is dat dan de keuze die wij willen? Dan liever met de meerwaarde die we nu hebben in de haven van Antwerpen, een tewerkstelling van meer dan 170.000
mensen.
Daar
gaat het ook over.
Daarin blijven investeren. Ja. Maar als maar meer containers om meer containers aan te trekken, dat is niet juist, maar het gaat wel uiteindelijk over onze welvaart en ons welzijn.
Dat is absoluut, ik ben daar volledig mee eens. Maar ik denk dat je er niet buiten kan, dat je op termijn naar een coherent havenbeleid... Want kijk, men voorspelt, omdat Rotterdam breidt haar haven uit, Hamburg ook en Antwerpen wil ook meer containers aantrekken. En dus men voorspelt een overcapaciteit van overslag van containers binnen 10 jaar in één van de drie gebieden. Dus je kunt die niet alle drie winnen. En dus een coherent op Europees vlak havenbeleid rond de containeroverslag en zo... dat dringt zich echt op. Want anders gaat elke haven voor zich.
Ja. We mogen wel fier zijn op onze eigen.
Ik ben heel fier op de haven. Ik ben wel dichter gewerkt.
Ik denk dat we daar een keer een apart debat over houden. Of een paar debatten misschien zelfs. Dank Luc Lemmens, Caroline Bastiaans, Manu Klaes, misschien zijn er nog een paar minuutjes, Peter Mertens, Jan Ploem. Wie zat er nog allemaal? We gaan er even uit met een muziekje.